benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Non-profit organisatie Internet Society heeft alle .org domeinnamen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Ethos Capital verkocht. Een deal van ruim $1 miljard en tegen het zere been van ruim 200 organisaties. Ook de Nederlandse afdeling van Internet Society is er niet blij mee. De gast is Michiel Leenaars, directeur van Internet Society ISOC Nederland. Welkom. En hier is ook Wijnand Jongen, directeur van thuiswinkel.org, met wie we straks praten. Org trouwens, hè, met wie we straks praten over online winkelen. Michiel, waarom wil Internet Society, dat is jullie moederorganisatie, eigenlijk af van die .org domeinnamen?
Het is wel in ieder geval even belangrijk om vast te stellen dat dus de domeinnamen zelf niet verkocht zijn, maar het gaat eigenlijk om het servicecontract.
Het beheer ervan. Ja, klopt. Als je zoals Wijnand een .org domeinnaam hebt, dan hou je die gewoon, daar verandert niks aan. Maar wat verandert is aan wie je betaalt.
Precies. En ook degene die dus de dienst levert. En de reden erachter, zoals wij begrijpen, van onze internationale moederorganisatie, want er is een lange tijd is daar een oorverdovende stilte geweest. Het overviel eigenlijk iedereen, want het was een geheime deal. De reden die er wordt gegeven is dat het vermogen wat de stichting eigenlijk is. Het is een Amerikaanse 501c corporation, wat niet vergelijkbaar is met een stichting. Het is in ieder geval ook zeker geen vereniging. Die kreeg jaarlijks inkomsten vanuit de Public Interest Registry, wat weer een aparte organisatie was. En de bedragen die daarmee gemoeid waren, die waren gekoppeld aan het draaien van dat domeinnaamsysteem.
Ik geloof dat het neer kwam op $45 miljoen, hè, wat ze precies jaarlijks aan inkomsten hadden.
En dat nam in de
tijd. Wat Wijnand Jongen betaalt en al die andere .org.
En dat nam ieder jaar toe. Dus dat was die 45 miljoen, was het bedrag wat overbleef.
Want, en de vraag is dan dus, waarom willen ze dat jaarlijks inkomen verruilen voor een bedrag ineens?
Dat is voor ons in ieder geval een grote vraag.
Nog steeds.
Ja, mensen waren bang. Er is in 2016 is er een rare klik geweest in het domeinnaamsysteem. Dat jaar zijn er 2 miljoen .org domeinnamen eigenlijk bijgekomen. En die zijn nu al bijna allemaal weer verdwenen. En mensen maakten zich zorgen over de duurzaamheid van die inkomsten. Dus toen er iemand op de deur klopt en zei, we hebben daar best een miljard voor over. Toen is er een soort kortsluiting ontstaan.
Dollartekens
$9 achter elkaar. En dat zijn er heel veel.
Ja, jullie zijn erop tegen bij ISOC Nederland. Wat zijn jullie bezwaren?
Nou, voor ons is het uitgangspunt eigenlijk dat destijds een hele hoop goede doelen ISOC hebben gesteund om dit beheer te mogen doen. Het beheer was niet oorspronkelijk van Internet Society. Het bedrijf wat destijds die domeinnamen in de beginperiode van het internet deed, die deed .com, .net en ook .org. En die wilde op een gegeven moment de Amerikaanse overheid, die er eigenlijk voor verantwoordelijk was, en ICANN, die daar destijds, die toen net opgericht was, die wilde eigenlijk zorg dat er meer keuze kwam. Want er was maar
ICANN is de overkoepelende organisatie die ook over alle andere top-level domeinnamen gaat, zoals .com en .net en wat heb je allemaal.
Precies, en dat was destijds eigenlijk nog een heel klein clubje. Want het echte werk gebeurde bij die top-level domeinen. Inmiddels is dat een hele grote en behoorlijk rijke en belangrijke organisatie geworden. Destijds was het eigenlijk heel klein. En toen werd gezegd, we moeten wat meer dynamiek in die markt krijgen. Dus en hoe het precies destijds gegaan is, waarom de keuze dan op .org is gevallen, waarschijnlijk omdat er werd gedacht van, het lijkt erop als dat vooral veel door not-for-profits wordt gebruikt. Dus daar kunnen we niet zo heel veel uithalen. Dus hebben ze dat afgestaan. En dat werd eigenlijk in een soort publieke aanbesteding, of tenminste, er was een open call, een request for proposals, ja, waarin een aantal organisaties meededen. En die organisaties die kregen daar steun van verschillende partijen. ISO kreeg de meeste steun en heeft uiteindelijk dat ook toegewezen gekregen.
Nou begrijp ik dat. De Ethos Capital is natuurlijk een club die is gericht op winstmaximalisatie. Een van de angsten is dat dit gaat leiden tot prijsverhogingen.
Absoluut. En dat is een belangrijk bezwaar wat er eigenlijk is, is dat dat bedrijf dat bestaat pas net, is hier speciaal voor opgericht. De domeinnaam is geregistreerd door een oude directeur van ICANN. Niet lang nadat ICANN die price cap eraf heeft gehaald. En dat met name.
Ja, nou zeg je iets in detail, dat is niet uitgelegd. Er was een prijsplafond voor .org domeinnamen. En dat hebben ze eerst verwijderd. En daarna is die verkoop tot stand gekomen. Ja. Dat wekt de indruk van een spelletje dat daar gespeeld is.
Ja, dat zou je toch. Die zweem van corruptie hangt er omheen. Zeker omdat die persoon daarna dus weg is. Die persoon wegging bij ICANN.
Ja.
En ineens opdook als adviseur. Wat een. Het is de vraag hoe dat dan precies zit. Maar het verdient zeker geen schoonheidsprijs. En vooral ook dat de gemeenschap hier niet in is gekend. Want dit zijn een beetje de kroonjuwelen van een vereniging als ISOC. Die 10.000 leden over de hele wereld heeft.
Ik ga eventjes vragen aan Wijnand Jonge. Want ik zie aan zijn blik dat hij belangstellend luistert en zo. Jij maakt je zorgen. Ja. Ook voor thuiswinkel.org dat jullie uiteraard failliet worden gemaakt door prijsverhoging?
Zo snel zal het misschien niet gaan. Maar ik maak me vooral zorgen voor al die kleine verenigingen en stichtingen die allemaal met de goede bedoelingen van destijds. Want ik herinner me die tijd van het ontstaan van ISOC heel erg goed. Toen hebben we dat allemaal gesteund. En nu denk ik toch dat vooral die kleine stichtingen, goede doelen, daar gaan ze maar door. Ja. Staan die nu prijsverhogingen te wachten?
Ja, er heeft iemand 1,15 miljard op tafel gelegd. 1,15 miljard dollar. En dat geld moet hij terughalen. Dus gelukkig wordt de pijn verdeeld over 10 miljoen domeinnamen. Dus je hebt het uiteindelijk, zeg maar. Het hele systeem is verkocht voor $115 per domeinnaam.
En wat gaan jullie eraan doen? Wat is het standpunt van ISOC Nederland? Stappen jullie eruit? Gaan jullie zelf iets doen? Wat zegt die internationale gemeenschap daarvan?
Mensen hebben, ik ben zelf bijvoorbeeld bij internet site gekomen in 1999. Mensen hebben een heel lange vested interest om een not-for-profit op te bouwen. In Nederland werken we alleen maar met vrijwilligers. We hebben geen betaalde krachten. En het is allemaal nog niet definitief.
Het is niet definitief, dat is belangrijk. Wat kan er dan gedaan worden? Ik begrijp dat de IFF, de Electronic Frontier Foundation, in de Verenigde Staten met een actie bezig is.
Ja, dus er zijn allerlei oproeren. Dit is natuurlijk het beroerste wat je kan doen vanuit een PR-perspectief. Je hebt 10 miljoen goede doelen. En als Amnesty en Greenpeace en de Girl Scouts of America, als die op een gegeven moment allemaal petities tegen je aan het tekenen zijn, dan heb je daar eigenlijk een soort PR-nachtmerrie die zijn weerga niet kent.
Maar kan ISOC dan inderdaad zeggen, weet je wat, we doen het uiteindelijk toch gewoon maar niet? Wat is de situatie nu?
De deal is samengesteld door Goldman Sachs. Die is erbij gehaald om dat enorm bedrag. En die hebben dat natuurlijk behoorlijk goed dichtgetimmerd. Maar zoals met de verkoop van een huis of de aankoop van een huis, heb je ook als je de hypotheek niet rondkrijgt, of als de toestemmingen er niet komen, dan kan de deal in potentie nog uit elkaar vallen. En ICANN heeft gisteren een brief gestuurd aan ISOC en PIR, aan de besturen en directie van die twee organisaties. Met een aantal vragen en ook wat kritiek over dat ze hiervoor over openheid hadden. Om openheid hadden gevraagd, dat die openheid er nog steeds niet is. En dat ze wel antwoorden willen.
Ja. Dus er is nog een luikje open?
Er zijn verschillende luikjes open. Er is ook nog een Amerikaanse instantie, de Orphans Court in Pennsylvania. Waarom? Niemand weet waarom dat zo heet. Tenminste, niemand uit onze sector. Maar ja, dus, het wezenrechthof uit Pennsylvania moet hier nog een akkoord overgeven. Oh. En kan dus ook dat weigeren.
Okay.
Want het probleem waar ze mee zitten is dat het een PIR, de Public Interest Registry, is zelf ook een goed doel. En dus die moet opgeheven worden. En daar moet je toestemming voor vragen.
Oké. In ieder geval is er een online petitie en we zullen wel even daarna linken. Dat kan nog wel. Ik kijk even naar redacteur Wesley Schouwenaars aan de andere kant van het glas. We maken een link op de pagina van BNR Digitaal. Zodat mensen die dit horen eventueel kunnen tekenen, als ze dat willen, tegen de verkoop van de .org domeinnamen aan Ethos Capital. Dankjewel Michiel Leenaars. Blijf er gezellig bij. En met jou praten we trouwens met kerst in de podcast De Technoloog over open source hardware. Dat is ook interessant. Al nadat Nederlandse consumenten toegang kregen tot het internet, lang geleden, dook de eerste webshop al op. Wat ze zien gebeurde, hoor je zo direct in vogelvlucht in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Het is bijna 25 jaar geleden dat in Nederland de eerste webshop werd geopend. Sindsdien is de manier waarop wij spullen kopen en reizen boeken drastisch veranderd. Wijnand Jonge, directeur van thuiswinkel.org, en historicus Wilbert Scheurs maken in een nieuw boek De Balans op. Het heet 25 jaar online winkelen. Het is nog warm en Wijnand heeft het in zijn tas.
Ja, zeker.
Fijn dat je er bent. En Michiel Leenaars is er ook nog directeur van Internet Society in Nederland. Wijnand, in dat boek beschrijf je dat de eerste webshop in 1995 waarschijnlijk die was van postorderbedrijf 06 Computer Guide.
Klopt, klopt.
Ik zag ook nog op pagina 21 Telecadeau genoemd worden in 1994. Was dat geen echte webshop?
Nee, dat was nog geen echte webshop, hè, want die maakte ook nog niet gebruik van internet. Dus dat telt nog niet mee. En natuurlijk waren er al wel andere partijen, hè, de bekende, wat als James Telesuper, Wekamp, Timmerland.
In de jaren 80 geloof ik, die Telesuper. Ja.
Ja, ja.
Het was dan meer via modems en zo.
Ja, het was via telefoon. He, vooral via de telefoon en zo. Ja, ja, dus ja. Dat tellen we even niet mee. De eerste webwinkel wat wij uit de annalen hebben kunnen halen is dus die 06 Computer Guide. En daar werd voor het eerst echt, kon je echt iets kopen en vervolgens ook thuis afgeleverd krijgen en online betalen.
En online betalen zelfs ook. Oké, dat was revolutionair, neem ik aan. Liep Nederland voorop op dat gebied?
Nou, wij volgden eigenlijk de ontwikkeling in de Verenigde Staten. Hè, waar al in 1994 de eerste webshops begonnen. Dus we waren op zich wel relatief snel bij. Maar we kwamen natuurlijk wel in een landschap terecht waar enorm veel scepsis was. Hè, want iedereen dacht bij zichzelf, nou ja, wat moet dat worden? Dat kan toch helemaal niks zijn?
Ja, en in 1995 begon Amazon, daarvan dachten we ook, wat kan dat nou wezen? Maar die 06 Computer Guide, die was toch maar mooi ongeveer gelijktijdig met Amazon. Althans in hetzelfde jaar.
Ongeveer gelijktijdig met Amazon. Dus die waren er op zich vroeg bij. Ook al wel snel gevolgd door heel veel andere ondernemers en entrepreneurs. Die allemaal wel heel veel mogelijkheden zagen in dat internet. Maar ja, we hadden een klein probleempje. Er waren maar 80.000, 90.000 computers met een aansluiting. He, met dat modem, met dat krakende geluid, et cetera. Dus dat hield niet over.
Nee, dat werd snel beter. Wat zijn nou de technologische ontwikkelingen geweest? Ja, internet zelf is zo duidelijk als wat. Maar behalve dat, webwinkelen, webshops mogelijk maakten.
Nou, ik denk dat de grote doorbraak eigenlijk is geweest een paar. Eén marktplaats, hè, dat kwam in 1999 op. 2000 verkocht. Dat zorgde ervoor dat wij als mensen praten over online winkelen. Hè, want
ja.
Het was helemaal geen online winkelen, hè, want je deed de betaling deed je gewoon bij de auto als je een product overdroeg of gewoon op de stoep.
Onderhandmoers, ja, dat weet ik.
Ja, maar op feestjes en partijen zeiden we wel tegen elkaar, god, heb je nog iets met online winkelen gedaan? Dat is allemaal nieuw en zo. Ja, ik heb via Marktplaats al alles wat gekocht. Dus in de perceptie van consumenten waren die al druk bezig met online winkelen. En ik denk dat ons keurmerk, Thuiswinkel Waarborg, van onze vereniging ook wel bijgedragen heeft, hè, in alle bescheidenheid aan het genereren van vertrouwen. Maar de grote doorbraak, denk ik, dat was toch wel, denk ik, de game changer. Dat was toch wel de komst van Ideal. In 2005. Ja, ja. Dat heeft echt ervoor gezorgd dat die andere grote drempel, hè, die drempel van ja, betalen, gaat het wel goed? Krijg ik het wel goed afgeleverd?
Creditcards in het begin, dat was ook maar
moeilijk en ingewikkeld. Ja. Nou, wij pleiten er al, na het ontstaansgeschiedenis van thuiswinkel.org, hebben we ervoor gebleven, jongens, er moet een systeem komen waarbij webwinkelen gemakkelijk wordt gemaakt en waarbij je als consument met behulp van het toen steeds populairder worden internetbankieromgeving, hè, dat je dus via dat internetbankieromgeving, je eigen vertrouwde bankieromgeving, gewoon online kan betalen. Nou, dat hebben de banken op een gegeven moment ter harte genomen. Die heb ik gezegd van, nou, eerst dat was helemaal geen business case, dat kan niet. Maar uiteindelijk hebben ze dan de krachten toch gebundeld. En dat heeft uiteindelijk in 2005 geleid tot het ontstaan van Ideal.
Ja, Nou zijn er... We kunnen ontzettend veel verhalen uit de oude doos vertellen, maar eigenlijk wil ik graag nu met je praten over recente geschiedenis. Er zijn namelijk best wel een paar donkere wolken. Wehkamp verliest in het afgelopen boekjaar 27 miljoen. En een van de factoren, hebben we ook veel over gehoord op andere manieren, dat zijn de retouren.
Ja.
Er wordt ontzettend veel teruggestuurd. Dat hebben de webwinkels ook mogelijk gemaakt. Het werd ook gezien als een vereiste om klanten te binden. Anders kopen ze niet, als ze niet zeker weten dat ze terug moeten. Maar dat begint nu een molensteen te worden om de nek van de online shops. Hoe valt dat op te lossen?
Nou, ik denk de nuance is natuurlijk dat dit spel speelt zich met name af bij kleding, bij fashion. Daar zijn die retourpercentages echt schrikbarend.
Nou ja, om even schokkend te wezen, ook bij dildo's. Ik bedoel, Jeroen van Berg, mijn collega is bij bol.com om de cover gegaan en kwam daar de raarste dingen tegen.
Ja, nee, dat is zeker zo. De raarste producten worden inderdaad ook wel geruild. Dat is zeker zo. Maar de retourpercentages bij tv's en computers en bij heel veel andere spullen, de Sinterklaas cadeautjes bijvoorbeeld, die worden nauwelijks geretourneerd. En dat heeft alles mee te maken behoudensconformiteit en garantie. Ja, dat soort dingen die gebeuren natuurlijk wel.
Ja.
Maar juist bij kleding, daar liggen die retourpercentages wel hoog. Hè. Gewoon reguliere spul zit je ongeveer op 3, 4, 5% of zo. Dat is allemaal niet schrikbarend.
Maar wat doe je daaraan?
Bij kleding wel. En dat is een lastig verhaal. Nou, ik denk dat wij als sector, die moet daar gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. Die moeten zelf zeggen, die winkels moeten zelf zeggen, jongens, dit kan eigenlijk niet langer. Overigens is dat ook iets wat Wehkamp doet. Hè. Zij denken heel hard na over hoe kunnen ze nou die retourpercentages naar beneden brengen. Geld vragen is natuurlijk een hele goede oplossing, hè. Want ook consumenten zullen snappen dat het niet het onbeperkt retourneren van producten.
Dus je mag wel retourneren, maar je krijgt maar 90% terug of iets dergelijks.
Nou ja, of je vraagt er gewoon geld voor. Als je een pakketje retourneert, dan moet je daar wat geld voor betalen. Ja. De bezorgkosten, de effectieve kosten, dat is een optie. Technologie wordt natuurlijk ingezet. Hè, want als je de klant beter kent en je kent beter de maten, de pasvormen, et cetera, van die klant, dan ben je beter in staat natuurlijk om die klant te helpen. En ook met de kennis en de data van die klant, kun je natuurlijk ook veel gerichter tegen de klant zeggen, jongens, dit is wat je nodig hebt. En dan hoef je er geen 3, 4, 5 jurkjes te bestellen, maar dan kun je er met 1 of 2 af.
Ja, met webwinkels zie je heel snel dat winner takes all. Hè, dat is op internet is het overal te zien. Werkt hier heel sterk, omdat schaalvoordelen heel sterk zijn. Je kunt als grote jongen kun je data verzamelen en die weer verwerken tot naar allerlei mechanismen die de klant weer bedienen en bevoordelen. Kunnen Nederlandse webshops op tegen de hele grote, de Amazons en de Alibaba's?
Ja, dat is een goede vraag. En het antwoord daarop is natuurlijk, kun je twee kanten op kijken. Eén is natuurlijk dat je zegt van nou, de platforms bieden natuurlijk ook voor heel veel webwinkels, ook voor kleinere webwinkels, enorm veel kansen. Simpelweg omdat je een veel groter publiek kan bereiken. Je kan profiteren van de innovaties en de dienstverlening van dat soort grote platformen. Dus heel veel mogelijkheden liggen daar. Maar goed, de angst is natuurlijk en de bedreiging is natuurlijk gewoon dat die grote platformen ook zelf verkopen.
Zijn ook niet gek, ja.
Ja, en die ook niet helemaal gek zijn. Die profiteren natuurlijk van de data die je als webwinkel wel moet afstaan aan die grote platformen. En die sommige grote platformen die deinzen dan niet voor terug om ook te concurreren, hè, met die webwinkels op die marktplaatsen. En dat maakt het natuurlijk allemaal lastig. En dat zien we Europees natuurlijk plaatsvinden. We zien natuurlijk wat er in de Verenigde Staten gebeurt, wat er in China gebeurt. En dat dat zou ertoe moeten leiden dat wij in Europa onze verantwoordelijkheid nemen en zeggen, jongens, hier moeten we ergens een keer een halt toeroepen. Hè? Level playing field is cruciaal daarin. En we moeten natuurlijk heel goed kijken naar die marktmacht. Hè? Op een moment dat een partij gewoon die markt domineert en vervolgens ook concurreert met die eigen partijen op die marktplaats. Ja, dan wordt het natuurlijk een schimmig verhaal. En dat moeten we eigenlijk met elkaar niet willen.
Wat voor wetgeving ontbreekt er nog?
Nou, dan ontbreekt gewoon wetgeving. Kijk, wij in Europa hebben natuurlijk allerlei dingen gewoon maar toegestaan en toegelaten. En ik denk gewoon dat er wetgeving moet komen die je op het gebied van mededinging het een en ander doet. Op het gebied van marktmacht het een en ander gaat regelen. En dat, ik denk dat de politici overigens in Europa, maar ook in Den Haag, daar inmiddels al wat wakker zijn geschud. Het is een fenomeen natuurlijk wat al jaren dag speelt. Maar nu lijkt daar nu enige vorm van urgentie te ontstaan. En wat mij betreft, en wat ook wat thuiswinkel.org betreft, en onze Europese koepelorganisatie kan het niet snel genoeg duren, dat we daar ook daadwerkelijk iets aan gaan doen.
Oké, bedankt Wijnand Jonge, directeur van thuiswinkel.org. Een van de auteurs van 25 jaar online winkelen. En ook jij bent binnenkort in de Technoloog en wel op 2 januari. En dan gaan we nog veel meer van dit soort aspecten van online winkelen bespreken. Bijvoorbeeld de rol van fysieke winkels, online reviews, prijsvergelijkers en noem maar op. Ook nog bedankt Michiel Leenaars. En dat was het alweer. Terugluisteren van BNR digitaal kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify en noem maar op. Daar vind je ook de podcasts als De Technoloog en De Cryptocast, die ik hier ook mag maken. En wat BNR digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.